Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegebracht. En als u hem niet bij u hebt, dan is de avond nog niet verloren. Want we gaan zeker dit boek, Prediker, niet vers voor vers doornemen. Dat zou een zeer zenuwslopende bezigheid worden. Maar ik wil u toch wel graag iets lezen uit het eerste hoofdstuk, het inleidende hoofdstuk van het boek Prediker. En ik doe dat uit de vertaling van het NBG. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftopt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend eilt ze naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort. En op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn. En wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt, zie hier, dat is nieuw. Het was er al in verre tijden die voor ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden en ook van de latere die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen. Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Dat is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Ik nam in ogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden. En zie, alles is ijdelheid en najagen van wind. Het kromme kan niet recht zijn en het ontbrekende kan niet geteld worden. Ik zei bij mezelf, zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan alle die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben. En mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan. Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien dat ook dit is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Tot zover. Ik zal u zeggen, beste vrienden, dat het geen makkelijke taak is om over het boek Prediker te spreken. En misschien is één reden dat u vanavond in zo grote getale bent gekomen, wel omdat u van uw leven nog nooit hebt horen spreken over het boek Prediker. Dan bent u een goed gezelschap, want ik heb er ook nagenoeg nog nooit over gehoord. Dit is een van de eerste keren dat ik er vanavond zelf over hoor. Zo weinig wordt er over dit boek gesproken en daar is een simpele reden voor. En dat is dat zo ontzettend veel christenen in de loop der tijden en ook veel Joodse denkers met dit boek maar slecht uit de voeten gekund hebben. En ik moet u bijvoorbeeld vertellen, het is geen boek uit de 20e eeuw en het is ook niet verschenen in Europa of in Amerika, in de westerse wereld. Dus de eerste moeilijkheid waar we mee zitten is al dat het boek een andersoortige stijl heeft, een andersoortige benadering dan wij gewend zijn. Maar ik hoop toch dat dat voor ons geen al te grote barrière zal zijn. Maar door die andere stijl zijn veel mensen al direct aan het begin van het boek op het verkeerde been gezet. Want die prediker, die ziet de dingen kennelijk verschrikkelijk zwart-wit. Hij spreekt graag in uitersten. Het begint al meteen met die uitspraak ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Nou stel u eens voor dat u dat met uw wiskundige opvoeding en uw westerse mentaliteit dat nu eens letterlijk ging nemen. Dat alles ijdelheid was. Een ijdelheid, dat slaat hier niet op vrouwen die lang voor de spiegel staan. Ijdelheid betekent hier zinloosheid, waardeloosheid, doelloosheid, inhoudsloosheid. Alles is ijdelheid betekent dat al het gezwoeg en het geploeter, het zich afbeulen van de mens, ten diepste zonder blijvende waarde is. Ik zou het niet beter kunnen zeggen dan het hier in vers 3 staat. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon, dat wil zeggen hier op aarde? Wat brengt dat nu voor blijvend voordeel? Nou begrijpt u waarom deze vier lezingen als algemene titel hebben de zin van het leven. Sorry, het lijkt een beetje een modekreet, de zin van het leven. Er zijn hele boeken over geschreven. Er zijn waarschijnlijk al heel wat lezingen gehouden onder die titel. Maar ik wist echt niets beters te bedenken, want het is nou precies wat er in dit vers staat. Mensen worden geboren, mensen groeien op, mensen studeren, mensen volgen een carrière. Mensen proberen iets van te maken, ze proberen iets te bereiken en dan vroeger of later gaan ze dood. En wat hebben ze dan eigenlijk van hun leven gemaakt? Wat heeft dat leven aan netto voordeel opgeleverd? Wat heeft het voor waarde voor volgende generaties? Wat heeft het voor waarde voor de hele geschiedenis van de mensheid? Trouwens, wat heeft die hele geschiedenis voor de mensheid, van de mensheid uiteindelijk voor waarde? Wat heeft de mens überhaupt voor waarde? Wat heeft deze aarde voor waarde? Wat voor zin heeft deze kosmos? Wat heeft al onze activiteit tenslotte voor zin? Zouden er wel mensen zijn op aarde die vraag nou nooit eens bij zich hebben voelen opkomen? Ik zou haast zeggen, dat zijn beklagenswaardige mensen. Want je hebt of mensen die nooit nadenken, en dat zijn bijna geen mensen, want dat is een van de kenmerkende verschillen ten opzichte van het dier, dat wij nou juist wel nadenken. Dat we zulke vragen kunnen stellen, zulke moeilijke vragen. Uw hond die pijnigt zich nooit met de vraag naar de zin van het leven. In dat opzicht is die heel wat gelukkiger dan veel mensen. Mensen hebben al onder andere dit kenmerk, dat ze vragen kunnen stellen waar ze geen antwoorden op kunnen vinden en waar ze nog onder gebukt gaan ook, waar ze aan kunnen lijden. Dat kunnen dieren niet. En daarom zijn dieren in dat opzicht gelukkiger dan mensen. Wij kunnen lijden aan onze vragen. En hoe meer vragen we hebben, hoe dieper we doorspitten en stoten in de zinvragen omtrent deze kosmos en dit leven en dit bestaan, hoe meer vragen, hoe meer vertwijfeling, hoe meer problemen. Dat is de zin van dat laatste vers van dat hoofdstuk. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Nou, als ik zo spreek, dan kunt u wel begrijpen dat heel wat mensen die dat boek Prediker aandachtig zijn gaan lezen, bij zichzelf gedacht hebben, jongen, wat is dit een pessimistisch boek. Alles is ijdelheid. Dat wil zeggen, alles is zinloos, vruchteloos, waardeloos. Men heeft zich wel eens afgevraagd zelfs, hoe is het mogelijk dat een dergelijk cynisch boek, een dergelijk, om een modewoord te gebruiken, nihilistisch boek, dus een boek dat uiteindelijk gelooft dat niets zin en betekenis heeft, dat zo'n boek überhaupt in de Bijbel is terechtgekomen. Maar als u echt aandachtig in dit boek gaat lezen, dan ziet u, hoe tegenstrijdig het ook lijkt, dat helemaal niet alles ijdelheid is. Dit is een bepaalde stijlvorm die de Heer Jezus trouwens ook gebruikt in de bergreden, waarin de dingen scherp, zwart-wit worden voorgesteld, zodat ze heel goed tot onze botte hersenen zouden doordringen, om over onze stenen harten maar te zwijgen. Zwart-wit worden ze getekend, hoewel de dingen in het gewone leven helemaal niet zo zwart-wit zijn, en dat weet de Heer Jezus nog veel beter dan wij zelf. En zo doet de prediker dat ook. Hij zegt, alles is uiteindelijk ijdelheid. Maar als je zo'n boek goed leest, dan kun je bladzijde voor bladzijde een hele lijst opstellen van dingen die kennelijk helemaal niet ijdel zijn bij hem. Zinloos, vruchteloos. De wijsheid bijvoorbeeld is bepaald niet ijdel in dit boek. En wijsheid, dat is niet intelligentie. Dat is niet het vermogen om een universiteit door te lopen. Of te doorlopen, beter gezegd. Door te lopen, dat gaat nog wel. Te doorlopen. Intelligentie is heel wat anders dan de Bijbelse wijsheid. Wijsheid in de Bijbel is iets dat heel veel niet-intelligente en een heleboel wel-intelligente mensen ontbreekt. En dat is het vermogen om op de juiste manier te leven. Het vermogen om het goede in je leven na te jagen en het kwade te vermijden. En daardoor geluk te vinden. Wijsheid is in dit boek ten diepste, en dat zal u niet verbazen als u Salomo een beetje kent. Wijsheid is in dit boek ten diepste, en dan gebruik ik een heel ouderwetse uitdrukking, de vreze Gods. Het God leren vrezen. Dat wil zeggen in respect, in eerbied jegens God en zijn geboden je weg gaan. Dat is de ware wijsheid. En daarom heb ik straks ook gezegd, toen ik probeerde het thema van dit boek samen te vatten, toen heb ik gezegd, al het menselijk gezwoeg heeft uiteindelijk hier op aarde geen blijvende waarde. Maar dan moet je dat woord blijvende er wel aan toevoegen. Want daarin ligt tegelijkertijd opgesloten dat de prediker wel degelijk weet heeft van andere waarden die wel blijvend en wel eeuwig zelfs zijn. Dat er wel dingen zijn die waarde hebben, die zinvol zijn. Alleen, je moet ze niet zoeken onder de dingen die in deze wereld te vinden zijn. Onder de zon, zoals hij dat zo mooi noemt. In dit ondermaanse, zeiden de oude Grieken. Daar moet je ze niet zoeken. De dingen hier beneden hebben geen blijvende waarde, maar er zijn andere dingen die wel blijvende waarde hebben. En de prediker probeert nou juist onze harten, onze gedachten, onze aandacht los te weken van de dingen die voor ogen zijn, die onder de zon zijn. Want daar is alles ijdelheid. En hij probeert onze aandacht te trekken naar dat wat, ik zou zo willen zeggen, boven de zon uitgaat. En steeds duidelijker ziet u dan in dit boek dat hij wijst op God. De God van de hemel, die is niet van onder de zon, die is van boven de zon. De schepper ook van de zon, de schepper van de kosmos. In de hemel is blijvende, eeuwige waarde, zin, inhoud, betekenis. Nee, de prediker heeft wel degelijk een hele optimistische boodschap, zou ik haar zeggen. Ja, zeker optimistisch. Wat aanvankelijk zo'n pessimistisch boek lijkt, blijkt na korte tijd juist een heel nuchter, realistisch boek te zijn. Realistisch betekent dat het de dingen bij de naam noemt. Dat het uitgaat van de harde feiten, de harde realiteit van de dingen. Realisme staat tegenover idealisme. Idealisme, dat is dat een mens idealen najaagt, die dikwijls niets anders zijn dan dromen, dan illusies. Idealen die helemaal niet te verwerkelijken zijn. Die mensen wandelen hersenschimmen achterna. Wel nu, dat doet de prediker allerminst. Hij is een heel nuchter en realistisch man. En juist in dat realisme, in dat oog hebben voor de werkelijkheid, voor de echte feiten, zien we dat deze man ten slotte door al dit schijnbare cynisme heen met een machtige boodschap komt. Je zou haast kunnen zeggen dat deze man, maar dat is wel erg westers modern gedacht, de zaken wetenschappelijk aanpakt. Hij geeft in hoofdstuk 1 ons allereerst het thema van zijn boek. En daarna in het tweede deel van hoofdstuk 1, dat is van vers 12 tot vers 18, vertelt hij ons van het onderzoek dat hij is begonnen in zijn leven. En dat zich over vele jaren heeft uitgestrekt. Dit boek is een onderzoeksrapport. Hij vertelt ons van zijn bevindingen die hij in zijn onderzoekingen heeft opgedaan. Maar allereerst, zoals gezegd, het thema. Je zou kunnen zeggen, dat had ook aan het eind kunnen staan. Want dat thema, dat is eigenlijk de conclusie, de eindconclusie van zijn onderzoek. Als hij begint met te zeggen, alles is ijdelheid, dan is dat in zekere zin de eindconclusie van zijn onderzoek. En hij legt dat nader uit wat dat betekent, wat hij daarmee bedoelt, dat alles hier op aarde, alle gezwoeg en geploeter van de mens zonder blijvende waarde is. Hij zegt, kijk nou eens even naar de natuur, hoe het daartoe gaat. De zon gaat op elke morgen en je kunt precies voorspellen waar die ondergaat. Dat is een beetje verschillend in de loop van het jaar, maar het is precies voorspelbaar. Die hele baan van de zon is voorspelbaar. Wat een eindeloze saaiheid eigenlijk. Elke dag gaat die zon op en dan gaat die weer onder en de volgende dag gaat het weer overnieuw. Alles is in een eindeloze monotone, dat wil zeggen eentonige kringloop vervat. Kijk naar de wind. Hij mag eens noord zijn, hij mag eens zuid zijn. Meestal is die west in Nederland, soms is die oost. En als die dan oost geweest is, dan wordt hij na een tijdje weer west. Verdere mogelijkheden zijn er niet. Het is één grote, eindeloze, eentonige kringloop. Kijk naar de beken, hoe ze zich afbeulen om altijd weer dat water naar de zee te dragen. Wat een zinloos gedoe. Dat water verdampt weer uit de zee. En elders komt dat water als regen naar beneden. En dan kunnen die beken dat weer allemaal naar de zee toe brengen. Wat een zinloze, eindeloze, monotone herhaling. Ho, zeg je, prediker. Maar zo is het toch niet. Er zijn toch ontzettend veel nieuwe dingen. Je moet niet naar de natuur alleen maar kijken. Kijk nou eens naar de geschiedenis van de mensheid. Is daar nou niet ontzettend veel ontwikkeling in te zien? Zo, zegt de prediker, vertel me dat dan eens. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel nieuwe dingen gebeurd. Ontwikkelingen die we nog nooit eerder gezien hebben in de geschiedenis van de mensheid, zouden wij zeggen. Men zegt, de geschiedenis herhaalt zich niet. Sommige mensen hebben gezegd, de geschiedenis herhaalt zich. Maar meestal zeggen we nou juist, nee, elke ontwikkeling in de geschiedenis is weer helemaal nieuw. Oh ja, zegt de prediker. Kijk nou eens echt onder de oppervlakte van de ding. Wat is dan die geschiedenis? De geschiedenis die wij op school leerden, dat was de geschiedenis van oorlog. En dan werd er weer vrede gesloten. En na een tijdje brak er weer oorlog uit en dan werd er weer vrede gesloten. Het was de geschiedenis van machtige heersers die opkwamen, hun rijken bouwden. En dan gingen ze weer ten onder en die rijken gingen ook ten onder. En dan begon het helemaal weer overnieuw. Wat is nou het nieuwe daaraan? Wat hebben die mensen zich ingezet om dat geweldige Babylonische Rijk te bouwen? En dat Egyptische Rijk in de oudheid? En dan dat Griekse Rijk? En dan dat Romeinse Rijk? En wat is er van overgebleven? Wat hebben de Arabieren na de opkomst van de islam niet een machtige cultuur gebouwd? Wat is er van overgebleven? En om dichter bij huis te blijven, tot voor kort dachten wij dat het communisme wel 1000 jaar beschoren was. En dat de muur van Berlijn nog wel 100 jaar zou blijven staan. En vandaag aan de dag, wat is er van het marxisme overgebleven? Het is alles opgenomen in die eindeloze tredmolen. Die kringloop van de geschiedenis. Ja, zit u, maar we hebben toch ontzettend veel nieuwe uitvindingen. In vroegere tijden hadden ze toch geen cd's en geen video's en geen televisies. En ze hadden ook geen vliegtuigen en auto's. En ze hadden ook geen magnetrons en al die dingen weer. Nee, dat is waar. Nou, toen hadden ze weer mammoetjagers die met van die vuistbijlen in staat waren om een mammoet neer te leggen. Daar kun je vandaag niet om komen. Dacht u dat die mensen minder begaafd en intelligent waren om met vuistbijlen een mammoet neer te leggen? Zijn we echt zoveel verder gekomen vandaag en de dag nu wij dat even met een mitrailleur doen? Zijn we daardoor intelligenter geworden? Zijn we daardoor moediger geworden, dapperder? Is er nou echt zoveel veranderd door dat alles heen? Bekijk eens naar de rotsschilderingen van de alleroudste cultuurresten die we nog hebben. Is de hedendaagse kunst, of voor mijn part de kunst van de 19e of de 18e eeuw, is die echt begaafder, talentvoller dan deze kunst die we daarin, die alleroudste kunstuiting aanschouwden? Is de mens echt verder gekomen? Is er ontwikkeling? Zeker, natuurlijk is er ontwikkeling. De kunst is anders dan die van die oude mammoetjagers. Maar is die verder gekomen? Is er wezenlijk iets nieuws? En dan zeggen we, als we dat alles op de keper beschouwen, dat al die schijnbare nieuwigheden, die schijnbare ontwikkelingen, toch ten slotte allemaal variaties op hetzelfde thema blijken te zijn. Wat de prediker ons wil duidelijk maken, is wat je zou kunnen omschrijven als de relativiteit, de betrekkelijkheid van dit leven. En zeg nou niet dat u dat allemaal al lang weet. Natuurlijk, theoretisch weten we allemaal van de betrekkelijkheid van het leven. Zeker als we christenen zijn, dan weten we al veel meer dan het boek Prediker. En als we het hele Nieuwe Testament kennen, dan weten we allemaal van de betrekkelijkheid van het leven. Oh ja? Waarom zijn we dan zo ontzettend intens bezig met de dingen van onder de zon? Waarom zijn we ons dan zo aan het afbeulen voor onze carrière? Waarom zijn we dan zo ijverig bezig om aardse goederen te verzamelen? Waarom zijn we zo ontzettend bezig om te zorgen dat we toch vooral volgend jaar weer, of dit jaar, 3% loonsverhoging krijgen? Waarom zijn we zo ontzettend ons aan het inzetten voor dit en voor dat? Waarom zijn we zo ontzettend actief met de dingen onder de zon? Waarom hechten wij en haken wij dan toch zo aan de dingen van hier beneden? Dingen waarvan we, als we ze zien in dat brede perspectief van de eeuwigheid, we moeten zeggen, het zijn allemaal volstrekt onbelangrijke dingen. We zijn aan het krioelen als mieren in die grote mierenhoop die deze wereld is. Allemaal ijverig aan het rennen zoals die mieren. Steek er één stokje in en die hele mierenhoop, die is volkomen de kluts kwijt. En ze lopen allemaal te rennen. Want nu, onze wereld ziet eruit sinds de zondeval als een wereld waar voortdurend de ene stok naar de andere ingestoken wordt. En wij rennen en vliegen als mieren chaotisch door elkaar. Ga er zo op een afstandje naar staan kijken. En kijk dan eens zo naar uzelf. U bent ook een van die mieren en ik ook. Met ons gejacht en gejaag. Met ons gejakker. Met ons bezig zijn voor al die dingen die, als je het op de keper beschouwt, maar ontzettend betrekkelijk zijn. En dan zeg ik u nog eens, dat zegt de prediker ons niet, om ons tot relativisten te maken. Tot mensen die tenslotte zeggen, nou ja, kan mij toch schelen, ik zet me nergens meer voor in. Dat heeft ook allemaal niks geen zin meer, ik sloof me niet meer uit. Nee, de prediker zegt ons dat om ons mensen die met huid en haar juist aan deze aarde zo ontzettend vastzitten, daarvan los te weken, niet om ons tot handel, tot inactiviteit aan te zetten, tot passiviteit, maar om onze ogen te openen, ook al bent u 100 keer een christen, al kent u de hele Bijbel uit uw hoofd, om uw ogen nou eens echt te openen voor de dingen van boven de zon. De dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En dat is echt niet zo makkelijk. Zelfs voor de geheide christenen in deze zaal. Laten we het nou maar eens eerlijk zeggen. En daarom is dit boek zo heerlijk nuchter. De prediker vertelt ons in het tweede deel van dat eerste hoofdstuk hoe zijn onderzoek in elkaar zit. Hij is een man met ervaring. Hij zegt, ik was koning. Hij zegt, ik was. Dat betekent dat hij al oud geworden was en dat hij terugziet op dat hele leven als een koningschap. Hij praat hier bijna als iemand die met pensioen is. Dan heb je wat meer tijd en dan kun je eens ook eens wijden aan je hobby's. En zijn hobby is om zich nou eens bezig te houden met al die moeilijke vragen over de zin van het leven. En hij kijkt terug op al de ervaring, want hij begint nou niet met dat onderzoek. Hij gaat het nu allemaal boekstaven. Maar heel zijn leven is eigenlijk één lang onderzoek geweest. Hij is oud geworden. Mag ik daar nou eens even dit van zeggen? Want dat hoort nou niet meer in onze tijd thuis, nietwaar? Dat oudere mensen per definitie meer ervaring hebben dan jongere mensen, dat hoor je vandaag niet meer te zeggen. We leven in een tijd van gezagscrisis. En oude mensen zijn eigenlijk meer mensen. En van de week heb ik gehoord dat oude mensen, dat begint al halverwege de 40. Oude mensen, dat zijn mensen die eigenlijk het leven al achter zich hebben. Kijk maar in de wetenschappelijke wereld. Alle grote ontdekkingen die worden gewoonlijk gedaan tussen de 30ste en het 40ste. En daarboven, nou ja goed, dan mag je nog meedoen tot je aan je pensioen, maar je moet je wel sjaakjes houden. Want de werkelijke vernieuwingen en de ontdekkingen die komen van de jonge mensen. Wij leven in een tijd waarin ouderdom, waarin praktische levenswijsheid en levenservaring niet meer geteld wordt. En ook christenjonge mensen hebben daar moeite mee, en dat neem ik ze helemaal niet kwalijk, want ze leven nou eenmaal in zo'n gekke cultuur. Hebben daar moeite mee om nog respect te hebben voor levenservaring. Voor levenswijsheid. Ik kan erover meepraten, want ik was net zo eigenwijs in die tijd. En nog wel, want zo oud ben ik niet. En toch net oud genoeg om een beetje te weten dat ervaring een ongelofelijke hoop verschil maakt. Churchill heeft dus gezegd, als iemand met zijn 20ste geen communist is, dan heeft hij geen hart. Maar als hij met zijn 40ste nog steeds communist is, dan heeft hij geen verstand. En dat is nou het hele verschil van levenservaring. Met je 20ste hoor je idealist te zijn. Als je dan al realist bent, nou, dat vind ik wel een beetje zielig. Dan hoor je nog idealen te hebben. Dan hoor je nog ergens voor in te zetten. Je mag zelfs tegen ouderen te hoop lopen, waarvan je vindt dat die de dingen wel al te nuchter bekijken. Je mag toch idealen hebben, dan mag je vooruitkomen. Je mag ze best tot de orde roepen. Als je me goed begrijpt, dat als je alles zou weten wat er te weten valt, en dat kan natuurlijk uiteindelijk geen enkel mens, maar als je enorm veel meer te weten zou dan je nu wist, dan zou je zien dat de dingen eindeloos veel ingewikkelder in elkaar zitten. Dan je zou denken met al je idealen. En dat is nou precies waarom het goed is om naar zo'n oud man als de prediker te luisteren. Die prediker, ik vind dat niet zo'n mooie vertaling. Ik zou liever willen vertalen als het mooiste vertaling die ik gevonden heb. De wijsheidsleraar. En hij spreekt, dat zie je aan het eind van het boek, hier in dit boek, nou juist vooral jonge mensen aan. Hij is een oud man die niet vanwege zijn ouderdom veracht wordt. Als een man waar je toch niks van kan leren. Oud. Dat associëren we al met seniel, dement. Dat is bijna een automatisme. Van oude mensen kun je niks leren. Nee, hier zit die oude man. En hij zit hier in die gemeenschap van jonge mensen. Ik kan me dat zo voorstellen, hoe ze aan zijn voeten zitten op de grond en hoe ze naar hem luisteren, naar zijn uiteenzetting. En zegt tegen de jongens, ik zal jullie eens wat vertellen uit mijn leven. Ik zal jullie eens wat vertellen van mijn ervaringen. Van wat ik allemaal beleefd heb. En dan hoop ik dat als jullie diezelfde dingen gaan beleven, dat je dan nog eens terugdenkt aan wat ik ervaren heb. Dan hoef je die ervaringen niet zo laat op te doen, dan kun je er al vroeger in je leven rekening mee houden. Dan heb je wat van mijn aan mijn ervaringen. En zo zet hij hier dat onderzoek op. Hij gaat de vraag beantwoorden waarop hij het antwoord al lang gegeven heeft aan het begin van dit boek. Hij gaat deze vraag onderzoeken, deze vraag beantwoorden. Wat is de blijvende waarde van al ons geploeter en al ons gezwoeg, waarmee we ons afbeulen hier op aarde? Het antwoord weet u wel, alleen u weet nou nog niet hoe hij tot dat antwoord gekomen is. Daar gaan we nou naar kijken, stukje voor stukje. Er zitten hier in dit boek zo'n stuk of 15, het hangt er een beetje vanaf hoe je het boek indeelt, maar laten we ervan uitgaan, een stuk of 15 van die verschillende onderzoekjes. En die onderzoekjes die komen allemaal op hetzelfde resultaat uit. En dat resultaat dat zou je kunnen omschrijven. Al het gezwoeg brengt niets. Levert niets op. Alleen elke keer geeft hij daarvoor een andere reden. Want anders was het natuurlijk al lang uit naar één hoofdstuk dat boek. Elke keer ontdekt hij een ander aspect op grond waarvan hij zeggen kan dat gezwoeg hier op aarde dat heeft in zichzelf geen blijvende waarde. En zo begint hij hier in hoofdstuk 2 met zijn eerste onderzoek. En ik zal u elke keer precies vertellen. Als u nou verstandig bent, dan schrijf u dat op een stukje papier. Dan kan u dat thuis rustig nalezen. Want als u het van tevoren niet hebt doorgelezen, die hoofdstukken, kunt u het nou toch niet zo gauw volgen. Maar thuis misschien wel. Dat eerste onderzoek, dat vindt u in hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. En het resultaat van dat onderzoek, dat luidt, zwoegen helpt niets. Want het geeft toch geen blijvende bevrediging. Zwoegen helpt niets. Want het geeft toch geen blijvende bevrediging. De prediker heeft een echt experiment uitgevoerd. Vandaag moet je voor wetenschappelijke experimenten eerst een budget aanvragen bij de overheid. Kost een hoop geld. Maar de prediker hoefde dat niet, want dat had hij allemaal uit zijn eigen portemonnee. Hij heeft geweldig veel fondsen ter beschikking om zijn onderzoek op te zetten. Want hij wil dit onderzoeken. Wat levert het op als een mens alles in zijn leven heeft wat zijn hartje begeert? Als die alles wat hij kan krijgen ook krijgen kan. Als die alles wat hij wil krijgen ook krijgen kan. Als hij alles wat hij zou willen kopen, ook zou kunnen kopen. Weet u bij voorbaat wat dat zou opleveren? Hebt u enig idee over? U zou dat kunnen hebben, want wij leven namelijk bijna in zo'n samenleving. Weet u dat wel? Wij behoren tot de allermeest welvarende samenleving die er ooit op aarde geweest is. Weet u dat? Ons gemiddeld inkomen is hoger dan ooit tevoren in de geschiedenis. Wij zouden de mensen moeten zijn die het best dit onderzoek van de prediker kunnen begrijpen. We zouden kunnen zeggen, nou dit kunnen we wel overslaan, want dit weten we uit eigen ervaring. Nou, die prediker heeft er wat aan gedaan. Hij heeft zich toegelegd op de architectuur. Hij heeft fantastische paleizen gebouwd. Dat is kenmerkend. Ceausescu heeft ook zo'n schitterend paleis nagelaten. Dat hoort erbij. Als je machtig bent en groot, dan laat je die grootheid zien. Of het nou een piramide is, of het zijn de hangende tuinen van Babel. Is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb? Of het zijn de grote gebouwen van Parijs of van Rome of van al die grote wereldsteden waarin de groten der aarde hun visitekaartje hebben achtergelaten. Architectuur, dat is één ding waarin koningen hun grootsheid voor het nageslacht kunnen demonstreren. En dan ook de tuinarchitectuur, schitterende tuinen en parken heeft Salomo aangelegd. Hij heeft gezorgd voor een fantastische eetstapel, zodat hij elke dag 3-sterrenkwaliteit kon eten. Hij heeft wat dat betreft ook werkelijk het fijnste van het fijnste geproefd in zijn leven. Hij heeft gezorgd voor de cultuur. Jazeker, hij heeft gezorgd voor zangers en zangeressen, voor een heel orkest en een heel koor. En hij heeft op die manier ook kunnen genieten van het moois dat God ook door de muziek in deze schepping heeft gegeven. Hij schrijft een paar keer in dit gedeelte, dat vind ik zo schitterend. Hij heeft gezegd, ik heb wel gezorgd dat ik elke keer bij mijn positieve bleef. Hij is echt iemand die de zaak wetenschappelijk aanpakt. Je hebt mensen die zich zo door dat alles laten meeslepen, dat ze niet meer objectief kunnen waarnemen hoe een mens nou werkelijk onder dat alles zich gedraagt. Wat dat alles de mens oplevert. Hij blijft altijd die wetenschappelijke afstandelijkheid bewaren. Hij zegt in vers 9 aan het eind, ondertussen bleef mijn wijsheid bij mij. Dat wil zeggen, als hij van de drank genoot, dan zorgde hij altijd dat het zeer bescheiden was. Want hij wou beslist niet dat de drank zijn heldere, kritische onderscheidingsvermogen zou beïnvloeden. Dat lijkt toch wel een beetje op de moderne kritische wetenschapper, nietwaar? En wat is de uitkomst? Nou, u weet het. U weet het. Er is geen samenleving te bedenken waarin mensen zo ontevreden zijn als de westerse samenleving. Zo, en met ontevreden, dat is een moeilijk woord eigenlijk. Een beetje ongenuanceerd woord. Ik zal u dat proberen duidelijk te maken. Zo onvoldaan. Tevreden, daar zitten twee dingen in. Ten eerste, ik heb genoeg, het hoeft voor mij niet meer. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Het is mooi. En ten tweede, dus niet alleen maar het objectieve, ik heb genoeg. Maar ten tweede ook, tevreden betekent letterlijk dat je innerlijk vrede daarbij hebt. Rustig. Zoals je dat leest in oude boeken. Dat iemand zijn pijpje zit te roken op de bank voor zijn huis. Omdat hij na een dag van 12 uur werken eindelijk van de welverdiende rust mag gegeten. Nadat hij zijn aardappelen met jus heeft gehad. Tevredenheid is een uiterst groot goed. Er is geen geluk zonder tevredenheid. En dat is nou juist wat de westerse mens misschien wel meer dan wat ook zoekt. Geluk. En hij is in de dwaling vervallen dat het geluk altijd nou net in dat zit wat hij nog niet heeft. Als hij nou ook nog maar die videorecorder had, dan was het geluk bijna bereikt. En of in ieder geval die cd-speler. Of in ieder geval, nou u kunt het wel, één huis is niet genoeg, moeten er 2 zijn. 3 is nog mooier. Eén boot is niet genoeg, moeten er 2 zijn. 1 auto is niet genoeg, moeten er 2 zijn. En het geluk, dat wijkt steeds verder terug als die beroemde Tantalus-kwelling uit de Griekse mythologie. Je steekt je hand ernaar uit en de vruchten aan de boom die wijken steeds terug. Je strekt je hand uit naar de beek en het water wijkt terug. Dat geluk is iets dat zich steeds verder terugtrekt. Als je nou maar die 10% loonsverhoging erbij had, dan had je het bereikt. Maar het geluk wijkt terug en het blijkt dat je nog 10% loonsverhoging nodig hebt om het geluk te bereiken. Wonderlijk is dat. Daarom zie je, je moet net als de prediker heel diep over de dingen doordenken. Om het te begrijpen dat het geluk juist niet zit in de grote welvaart, in de grote rijkdom en in de gigantische inkomens die wij relatief gesproken hebben. Natuurlijk, u bent een uitzondering, ik weet het, u zou eigenlijk nog recht hebben op iets meer. Maar gemiddeld bedoel ik, zijn we toch allemaal begiftigd met gigantische inkomens. Als ik al die auto's zie die hier buiten staan, dan valt het nog wel mee met u. En dat zijn nog behoorlijk grote auto's ook. Wie van u heeft er uit een naburige woonplaats moeten komen fietsen? Niemand. We hebben het goed met elkaar. Laten we nou maar eerlijk zeggen. En zijn we er tevreden bij? Zijn we er gelukkig bij? Je zou het eigenlijk willen vragen, maar ik weet zeker dat ik niet allemaal eerlijke antwoorden krijg. Daarvoor zijn we allemaal te christelijk, weet u dat? Want christenen behoren toch immers gelukkig te zijn? Smile. Natuurlijk zijn we allemaal gelukkig. Is het echt zo? Hebt u genoeg? Wie durft te zeggen, mijn inkomen is genoeg, er kan eventueel zelfs nog wel wat af. Dan kan een ander misschien wat meer aan overhouden. Dat heeft de prediker ontdekt. Hij heeft ontdekt dat hoe meer je hebt, hoe minder tevreden je de mens is. Je hebt er geen echte, blijvende bevrediging van. Zelfs als je wel tevreden bent, dan heb je er toch geen blijvende bevrediging van. Want laten we nou eens aannemen, er zal hier best een handvol mensen zijn in deze zaal die zegt, ik ben wel tevreden. Ik heb genoeg. Ik heb zelfs meer dan genoeg, er zou best wat af kunnen. Ik ben tevreden met wat ik heb. Ik mag iets weten van die innerlijke rust en die harmonie. Gefeliciteerd. Maar nou, dat is nog heel wat anders dan de vraag of uw blijvende bevrediging in die dingen gelegen is. Of u nou zou kunnen zeggen, daarin ligt nou de zin van mijn bestaan. Ik heb mijn vervulling gevonden in al deze welvaart. Dan zou u ook zeggen, tenminste het zou me verbazen als het anders was. Nee, mijn blijvende bevrediging, de zin van mijn bestaan, vinden in mijn welvaart? Nee, dat is het niet. En daar is waar Salomo, de prediker, de wijsheidsleraar hierover spreekt. Hij heeft gezegd, het is voor mij onmogelijk om in deze dingen, en ik heb echt alles genoten wat er maar te genieten valt. Het is voor mij onmogelijk om te zeggen, hierin heb ik nou de zin van het bestaan gevonden. Nou ziet u meteen dat hij niet altijd zo pessimistisch is. Hij zegt in dit gedeelte ook, ik zeg het nou met mijn woorden, dat rijkdom best zijn aardige kanten heeft. We moeten elkaar niet bedriegen in dat opzicht. Natuurlijk is het prettig dat we in een land leven, daar danken we God ook voor, waar we een goed inkomen hebben, zodat we goed ons natje en droogje hebben. Dat is ook een zegen van de Heere. We moeten daar niet verachtelijk over, we moeten er niet over gaan huichelen. De prediker zegt ook, dat is fijn en ik ben er dankbaar voor, het heeft me heel veel plezier gegeven hoor, eerlijk. Hij heeft er heel veel plezier van gehad. Maar zit hij, als je nou vraagt, zit daar nou de zin van mijn leven in? Ik moet er niet aan denken. Elke dag feest vieren, elke dag lekker eten. Nou, het is mooi, het is fijn. Maar dat is niet de zin van mijn leven. Als ik dat moest geloven, dan zou ik op hetzelfde moment zo ongelukkig worden, als ik moest geloven dat die genieting van mijn hobby's en mijn sport en mijn auto en ik weet niet wat, dat het nou zou moeten zijn waarvoor ik op deze aarde ben geboren. Nee, dat kan niet, zeg, die bestaat niet. Ik heb het tenminste daarin niet gevonden. En kent u echt één mens die het daar wel in gevonden heeft? Eén mens die u echt goed kent en die zegt, ja, dit is het leven voor mij. Hierin heb ik het nou gevonden. Dit is de zin van mijn bestaan. Nee. Het eerste onderzoek is dat als je zelfs het allermooiste en het allerduurste bereikt hebt in het leven, dat je daarmee nog niet de zin van het leven hebt ontstaan. Als je de verhalen hoort, met name in Amerika is dat natuurlijk nog veel sterker dan Europa, waar je zo ontzettend veel van die miljonairs hebt, die, en dan kun je zeggen vandaag, miljardairs, multimiljardairs. Mensen die zo verschrikkelijk veel geld hebben, dat ze doodongelukkig zijn. Dat kunt u zich misschien niet voorstellen. Misschien ook wel. Ik kan me heel goed voorstellen. Doodongelukkig. Omdat ze niet weten wat ze ermee moeten doen. Omdat ze altijd bang zijn dat ze het kwijtraken. We komen daar later nog op terug in dit boek. Doodongelukkig omdat ze het met handen vol over de balk gooien. Maar hoe meer ze het over de balk gooien, hoe ellendiger ze zich voelen. Hij heeft een opvallend hoog percentage zelfmoorden in dat soort kringen. Hoe meer geld, hoe meer weelde. Want je kunt je badkamerkranen van goud maken. En voor mijn part van platina. Met ten slotte komt het je de strot uit. Je kunt niet meer, want je kunt het niet nog mooier maken. Je bereikt het plafond van al de mogelijkheden die het geld biedt. En dan zeg je, nou heb ik het. En wat heb ik dan nou? Niks. Want water dat eruit komt is nog steeds water. Je kunt er niks mooiers van maken. Je kunt er ezelinnenmelk in doen en nou dan is het ezelinnenmelk. Maar wat heeft het nou voor geluk, voor zin opgeleverd? Ja, u lacht erom, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar kunt u zich ook voorstellen dat als je je dan weer laat zakken in die ezelinnenmelk, dat je je zo ongelooflijk rot van binnen voelt? Dan valt er niks meer te lachen. Nou, dat is het eerste onderzoek. Ik heb u al gezegd, dat was een makkelijke. Want wij kunnen dat onderzoek allemaal wel zo'n beetje in ons eigen leven vervolgen. En de eigen conclusies eruit trekken. Nou kom ik tot mijn tweede onderzoek. Dat vindt u, of mijn tweede onderzoek, dat van Salomo, dat vindt u in het hoofdstuk 2 vers 12 tot vers 23. 2 vers 12 tot 23. En wat heeft hij daar ontdekt? En ik begin weer met datzelfde zinnetje, daar begint het elke keer mee. Zwoegen helpt niets. Want, en dan komt er een andere want dan bij dat vorige onderzoek. Want het resultaat van al je gezwoeg moet je toch weer aan anderen overlaten. Nou, daarvoor moet je inderdaad wat ouder geworden zijn. Nog veel ouder dan ik. Om dat te kunnen begrijpen. Maar ik kan er wel een beetje indenken. Het leven is ontzettend kort. Het is heerlijk om 18 te zijn. Ik heb zelf een paar kinderen in die leeftijdscategorie. En ik ben een beetje jaloers op ze. Wat is het heerlijk het hele leven nog voor je te hebben. Al die idealen te hebben. Al die verwachtingen van het leven. Geen moment aan de dood te denken. Bezig te zijn met die eindeloos lange periode die voor je ligt. Nou, tegen die tijd dat jij oud bent, dan zijn we alweer zo ver geworden in de medische wetenschap. 88, dat zit er nog wel in. Dat is nog 70 jaar. 70 jaar. Wat gaan we met die hele heerlijkheid en rijkdom doen? Carrière maken natuurlijk. Goed, je hebt je carrière gemaakt. Je hebt geweldig veel bereikt in de politiek. Je bent minister-president geworden. Je hebt er wat van gemaakt in dit land. En dan vroeg of laat komt het moment dat je eruit geknikkerd wordt in de politiek, want zo gebeurt het. En al dat moois dat jij hebt opgebouwd, die prachtige samenleving, ingericht naar jouw principes, komt in handen van je opvolger, dat is de leider van de oppositie. Daar zit een stukje tragiek in. U hebt een bedrijf opgebouwd. Ik weet niet, hier zijn misschien mensen die een bedrijf opgebouwd hebben. Hebben jullie wel eens bij stilgestaan? Dat vroeg of laat, dat bedrijf waar u nu mee bezig bent, in handen van andere mensen zal komen. Het zou zelfs te gronden kunnen gaan, maar zelfs dan komt het in zekere zin in handen van andere mensen, komt het in handen van uw crediteuren. Maar vroeg of laat komt dat waar elk mens mee bezig is om dat op te bouwen, in de handen van andere mensen. Vroeg of laat moeten we datgene wat we hebben opgebouwd overlaten aan anderen. Dat geldt natuurlijk al voor het feit dat een mens sterft en dan zullen er anderen zijn plaats innemen. Dan zal altijd weer de wetmatigheid zich doen gelden dat geen enkel mens onvervangbaar is. Dat elk mens gemist kan worden, hoe belangrijk we onszelf ook vinden. En we zullen een tijdje betreurd worden en dan zullen andere mensen onze plaatsen innemen. En terwijl iedereen dacht, zonder die persoon zal het nooit gaan, het blijkt binnen een half jaar puik te gaan. Dat is pijnlijk voor de nabestaanden die dat zien. Pa of moe was toch niet onmisbaar. Dat is pijnlijk. Maar het is nog veel pijnlijker als dat niet gebeurt na je dood. Maar als je dat zelf moet waarnemen al voordat je gestorven bent. Je bent oud geworden, je zal toch een keer moeten terugtreden. Je kunt het volhouden tot je 75ste, tot ze je wegkijken uit het bedrijf. Tot je eigen zonen je wegkijken en zeggen, pa, als je er nou niet uitgaat. Zo gebeurt het toch? En dan moet je zien dat je eigen zonen het ook... En oh, dan ben je een heel gelukkig mens als je dan ziet dat je eigen zonen het doen op jouw manier. Maar ze doen het niet echt op jouw manier. Want ze zijn geen kopie van jezelf. Ze doen het op hun manier en zo moet het ook. En dat kan verdraaid moeilijk wezen. En vaak doen ze het helemaal verkeerd naar jouw inzichten. En vaak gaan ze veel te veel mee met de moderne tijd. Ik liep pas mee met zo'n oude man die het bedrijf had moeten overlaten aan anderen. En ik liep met hem mee en ik had zo met hem te doen van zaal naar zaal, van vertrek naar vertrek. Zei hij, ja, nou doen ze het zo, nou doen ze. In mijn tijd ging het zo. Maar, ja, ik weet ook niet, ik begrijp er niks van waarom ze dat zo doen. Het ging toen. Ik vond het echt zo triest om met hem door dat bedrijf te wandelen. En ik kon het zo goed begrijpen. Het is de tragiek niet van onze tijd. Het is altijd zo geweest. De regeerders die uitgerangeerd zijn en die zien hoe jongere krachten het overnemen. Zo gaat het in de bedrijven. Zo gaat het in de wetenschap. Op een gegeven ogenblik ben je oud geworden en je wordt nog steeds keurig uitgenodigd. En je gaat van het ene wetenschappelijke conferentie naar het andere congres. En je wordt om je reputatie uitgenodigd en de mensen luisteren beleefd naar je. Maar de mensen met de nieuwe ideeën, met de nieuwe ontwikkelingen, dat zijn de jongere mensen waar ik het straks over had. En je voelt het. Je voelt het, ik hoor er eigenlijk niet meer bij. Ze respecteren me nog en ze tolereren me nog. En je ziet die nieuwe ideeën opkomen, je kunt dat niet meer meemaken. Je kunt het eigenlijk niet meer accepteren, je kunt het ook geestelijk niet meer verwerken. Mentaal kun je het niet meer verwerken. En je zegt dat gaat helemaal verkeerd, maar het gaat helemaal niet verkeerd. En het gaat door die treinraars door en je voelt je buiten staan. En dan zeg je tenslotte als je 70 bent, wat was die 70 jaar ontzettend kort. Wat is het omgevlogen. En wat heb ik bereikt? Wat heb ik bereikt? Vandaag in de dag hebben ze de midlife crisis uitgevonden. Hebben we daar wel eens van gehoord? Daar zit ik nou in. Midlife crisis, 45, tussen de 40 en de 50. Dat wil zeggen, dan krijg je diezelfde problemen niet pas als je 70 bent, maar die krijg je dan al tussen de 40 en de 50. De vrouwen hebben een menopauze en de mannen hebben een midlife crisis. En in die midlife crisis, daar ga je de balans op maken. Dat is een heel andere balans dan met je 70. Met je 70ste ben je uitgeteld, dan kun je niks meer aan veranderen. Maar je kunt met je 70ste alleen nog maar terugkijken. Maar de midlife crisis is eigenlijk nog veel moeilijker. Die is eigenlijk nog veel moeilijker. Moet u niet gering over denken. Je kijkt in eerste plaats terug. Je denkt, verdraaid, ik ben al op de helft. Ik ben al op de helft. Wat heb ik nou eigenlijk bereikt? Wat heb ik er nou van gemaakt? Dan sta ik nou arme stumper. De mensen respecteren me. Zeggen, jongen, wat heb je... Maar wat heb ik nou in feite bereikt? Wat heb ik nou in feite gepresteerd? En hoe moet dat met de rest van mijn leven? Moet ik nou zo in die baan? Ik nou in een nieuwe baan hoef ik niet meer over te denken. Van baan veranderen, daar is er niet meer bij. Dan moet je onder de 35 zijn. Daar zit ik nou. Moet ik nou tot mijn 65 dat stomme werk blijven doen? Kan ik misschien met de VUT... Sommige mensen van 45 van mijn leeftijdsgeneratie, die praten nu al, kan ik er al uit? Kan ik er al uit? Wat een zinloos gedoe is dat toch, dat mensenleven. Wat zijn we toch knoeiers. Want als je 45 bent vandaag en de dag, dan hoor je er vaak al niet meer bij. Dan word je al te verstaan gegeven dat je nog getolereerd wordt tot aan de VUT. Want dat zijn de jonge mensen die het doen. Dat is de midlife crisis. Je moet nog zo'n end. Je kijkt niet alleen maar terug. Je moet nog zo'n end. En hoe? In datzelfde patroon, in diezelfde tredmolen waarin je nou zit. Komt er nog een doorbraak? Midlife crisis. Dat is nou, en daar draait het in dat hele onderzoek om. Dat is nou de betrekkelijkheid van dat menselijk leven. Dat zo kort is. En dat allemaal uiteindelijk zo zinloos is. Daar ben je aan het eind van je leven. En dan... Nou goed, dan ben je aan het eind van je leven. Ik heb al straks gezegd, dan word je betreurd door de mensen die nog na je komen. En dan één of twee generaties. En dan ben je vergeten. Een heel enkele leeft nog voort in belangrijke boeken. Maar verreweg de meeste boeken, die houden het niet langer dan 30 jaar uit. Een enkel boek overleeft die tijd. En een heel, heel enkel boek op de miljoenen die vandaag aan de dag verschijnen. Een heel enkel boek zal over 100 jaar nog gelezen worden. Dan niet alleen maar door antiekers en door archivarissen, maar door het publiek. Maar voor de rest zijn we straks allemaal vergeten. U weet niet eens hoe uw twee grootmoeders van de voor- en de achternaam heten. Uw eigen grootmoeders. Vergeten. Voorbij. Dat zijn de vroegere generaties. Als ze nog een portret hebben, zeggen, oh, zo hebben ze eruit gezien. Het is allemaal voorbij. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in mijn voorgeslacht, maar het zijn in feite allemaal blote namen. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een enkel document, dan ligt er nog wat van ze op. Verder vergeten. allemaal voorbij. Al die generaties. En wij vinden ons leven zo belangrijk. En straks is het ook één zucht in die geweldige ontwikkelingsgang van de mensheid. Zegt u mij dan eens, wat is de zin van één enkel mensenleven? Als je de dingen tenminste niet verder ziet dan binnen die horizon van wat onder de zon is. Natuurlijk op het moment dat je de dingen gaat bezien in het licht van de eeuwigheid wordt alles anders. En de prediker kan daarover in feite nog niet zoveel licht laten schijnen, want dat gebeurt pas in het Nieuwe Testament. Dat gebeurt pas in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, als ik nog even terugkom op dat eerste onderzoek, en dan even op dat tweede. In het Nieuwe Testament, dan gaat er een perspectief op lichten, waar de prediker met zijn vinger alleen maar naartoe wijst in dit boek. Als we het dan hebben over rijkdom die eeuwige bevrediging geeft, weet u dan? Nou, dat klinkt misschien al wel heel vroom en heel goedkoop, maar er zijn mensen in deze zaal die de realiteit daarvan kennen. Dan zegt de schrift dat alle schatten van de alle rijkdom van de kennis en de wijsheid vervat is in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hebben u daar wel eens aan gedacht? Er is rijkdom die blijvende bevrediging geeft. Nee, dat moet u niet vergelijken bijvoorbeeld met kunst en wetenschap. Er zijn mensen die geven niks om het materiële. Om hun inkomen en om hun welvaart, helemaal niks. Je hebt van die fanatieke wetenschappers die alleen maar leven voor de wetenschap. Die altijd in slobberkleren rondlopen, het kan ze niks schelen. Ze hebben maar één ideaal, dat is de wetenschap. Dat is een hoog intellectueel ideaal. Misschien denkt u dat Christus zo'n hoog intellectueel ideaal is. Daar hebben we er niks van begrepen. Andere mensen leven voor de kunst, lopen ook in slobberkleren rond. Kan ze niks schelen of ze te eten en te drinken hebben. Ze leven voor de kunst, ze leven voor dat geweldige schoonheidsideaal. Iets prachtigs te maken dat de tijd zal overleven, waar mensen over honderden jaren nog zich aan zullen vergaan. Misschien denkt u dat Christus zoiets is, maar dat is het ook niet. Het gaat zelfs onze schoonheidszin, ons intellect en elke bevrediging van onze schoonheidszin, van ons intellect, van ons gevoel te boven. Hij is het geheel van alle schatten van rijkdom en kennis van wijsheid voor ons hart. En ons hart gaat ons verstand en ons gevoel en onze schoonheidszin en al het andere te boven. Weet u dat? Denk erop, de prediker zegt niet, er is nergens blijvende waarde te vinden. Dat zijn de nihilisten van vandaag. De prediker zegt, als je niet verder kijkt dan wat voor ogen is, zul je nergens blijvende waarde vinden. En je bent een sufferd als je denkt dat het anders is. Want je zult bedrogen uitkomen. Maar zo gauw je kijkt achter die horizon, dan zul je kennis kunnen maken met ene wie al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn. En kijk eens naar dat tweede onderzoek. Die betrekkelijkheid van het mensenleven, de kortheid van ons bestaan. De mens is een ademtocht, een zucht en hij is voorbij. Maar het perspectief van het Nieuwe Testament waar dit onderzoek naartoe leidt, dat is deze kwestie. Als er nou toch eens een mens was, wiens leven niet slechts een ademtocht was, ja zo leek het, want hij stierf toen hij 33 was. Maar hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij stond op uit de doden. En hij leeft bij God tot in alle eeuwigheid voor ons. En ons leven is vervat in zijn leven. Als het nou eens niet om dit leven alleen draaide. Als dat kleine stukje leven hier van onder de zon nou eens opgesloten zat in het geweldige perspectief van de eeuwigheid. Als ons leven hier beneden nou eens alleen maar één zucht was naar die eeuwigheid toe. En als onze eeuwigheid nou eens verankerd was in één mens die nooit wat hij heeft opgebouwd hoeft na te laten aan een ander. Die nooit zal verouderen en zal moeten aanschouwen hoe zijn werk door een ander op een heel andere manier wordt voortgezet. Die ene. Die in de Hebreeënbrief tegenover al die priesters van vroeger werd gesteld. Priesters die kort leefden, dan stierven en leefden en stierven. Maar die ene priester naar de ordening van Melchizedek, die tot in eeuwigheid leeft. En wij leven uit kracht van zijn eeuwig bestaan. Van zijn eeuwig priesterschap. Dat is het antwoord op dit tweede onderzoek. Dan word je vanuit de kortheid van dit leven geplaatst in de ruimte. Een grotere ruimte kunt u zich niet voorstellen. De ruimte van de hemel. En de ruimte van de eeuwigheid. Zo optimistisch is dat boek. Het tilt ons uit boven dat wat onder de zon is. En het brengt ons in de eeuwigheid. Later in dit boek zullen we dat duidelijker zien. Het zijn nog maar heenwijzingen, het zijn nog maar voorafschaduwingen. Het derde en laatste onderzoek. Och, denkt u misschien, nou ja, het is wel waar. Rijkdom, dat is toch allemaal maar betrekkelijk. En straks moet je je werk aan een ander overlaten. Laten we dan tenminste genieten van de dag. Laat ik dan tenminste mijn pijpje mogen roken. Oh, dan mag vandaag ook al niet meer pijpjes roken. Maar laat ik dan tenminste nog mogen genieten van mijn glaasje vruchtensap, mag dat vandaag? Op mijn bankje voor mijn huis in het zonnetje. Laat ik dan tenminste, als ik dan s'avonds hard gewerkt heb, met voldoening aan de maaltijd mogen zitten en mogen genieten van spijs en drank te midden van mijn gezin. Oké, als dan het leven maar zo weinig waarde heeft, gun me dan dat. Gun me dan dat. En dan zegt de prediker in dat derde onderzoek, zelfs als je dat beperkte ideaal stelt, dan moet je ondervinden dat een hele hoop mensen zelfs dat niet krijgen. Dat een hele hoop mensen het moeten ondervinden dat je zelfs geen enkele garantie hebt dat je dan tenminste van die bescheiden vruchten van je arbeid zult mogen genieten. Als je 's avonds naar huis rijdt en je staat in de file, dan heb je geen enkele zekerheid dat je straks aan de maaltijd zult zitten met je gezin. Je hebt geen enkele zekerheid. Ik probeer u niet bang te maken, want u weet precies dat het waar is wat ik zeg. U hebt geen enkele zekerheid dat uw huis er nog staat, dat uw vrouw, dat uw kinderen nog leven. Er zijn vreselijke rampen die mensen getroffen hebben in dit leven. Mensen wie opeens alles was afgenomen. Mensen wie een vredig bestaan, dorpsbestaan, zo ineens werd verscheurd in het afgelopen jaar doordat er een vliegtuig op neerkwam. Mensen die het nooit hadden kunnen denken, dat kan mij overkomen. En ineens waren ze toch zonder levenspartner. Doordat die andere er niet meer was. Gestorven. Of weggelopen. Dat ene waarvan je elke dag in de krant las en op de televisie zag dat het gebeurde. En van je onderbewust altijd dacht, dat kan mij niet overkomen, dat zal mij niet overkomen. De kans is zo klein dat het mij overkomt, totdat het je overkwam. De prediker zegt, geniet maar fijn van eten en drinken. Natuurlijk heb je verdiend. Geniet er maar van. Hij is niet krenterig en hij is niet kinderachtig. Hij zegt in dit boek, als God het je geeft, geniet ervan. Maar alleen als God het je geeft. En daar heb je geen enkele garantie voor. Want, en nu gaat hij pas voor het eerst, en dat komt hier in het derde onderzoek tot uitdrukking, nu gaat hij pas voor het eerst ook heel nadrukkelijk God erin betrekken. Weet u dat het dan nog veel moeilijker wordt eigenlijk? Het zou nou net lijken, als we God erbij gaan halen, dan wordt het allemaal veel gemakkelijker. Dan gaat er iets van het licht van de eeuwigheid over ons leven afstralen. Maar dan wordt het helemaal niet makkelijker. Dan wordt het voor een hele hoop mensen juist alleen maar moeilijker. Moeten we God erbij halen? Er zijn mensen door leed dat over hen gekomen is, die daardoor dichter tot God gebracht zijn. Nou, dat is dan mooi. Dat is mooi voor een scheurkalenderblaadje. Maar er zijn ook mensen die door het leed dat hun is overkomen, verder van God afgeraakt zijn. Je moet wel de dingen bij naam durven noemen. Als we God erbij halen, worden de dingen echt niet gemakkelijker. Want waarom is het dan sommige mensen niet vergund om te genieten van die simpele vruchten van hun arbeid? Mensen die hun hele leven lang geploeterd hebben. Mijn grootmoeder heeft haar hele leven keihard moeten werken om een piepklein bestaantje op te bouwen. En toen ze op het punt was gekomen dat ze ervan kon gaan genieten van een mooie, rustige levensavond, kreeg ze een kortstondige ziekte en ze was weg. En zo gaat het toch met zoveel mensen. Waarom is het zulke mensen niet gegund om te genieten van datgene wat ze met zo ontzettend veel zweet en tranen bij elkaar geschraapt hebben? Waarom niet? Is het dan makkelijker om God bij te halen? De prediker zegt, laten we de dingen maar duidelijk stellen. Gods tijden, daar begrijpen we niks van. Ja, de psalmdichter die zegt, onze tijden zijn in uw hand. Dat is mooi. Maar begrijpelijker wordt het daar niet van. Je krijgt daarmee geen antwoorden. Als je weet dat onze tijden in Gods hand zijn, dan kan geen mens er zich aan onttrekken dat het wijze waarop onze tijden in Gods hand zijn dikwijls ontzettend willekeurig lijkt. Er is een tijd om te lachen en een tijd om te wenen, een tijd om te baren en om te sterven. Neemt u heel die lijst maar aan het begin van hoofdstuk 3, u kent het. En dat hele lijstje betekent dit. In dat wijze bestel van God beschikt hij de ene keer een tijd om te lachen en de andere keer een tijd om te wenen. Maar wij mensen begrijpen er niets van. Een heel enkele keer dan begrijpen we het een beetje, denken we dat we het begrijpen. Maar meestal lijkt dat Gods bestuur volkomen willekeurig. Vers 11 zegt, alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Moeilijk vers, maar het betekent waarschijnlijk dit. Ook heeft hij het hun in het hart gegeven om over de tijd na te denken. Na te speuren, na te vorsen. Waarom nou zus, waarom zo? Waarom beschikt God dat zo? Dat in een paar maanden tijd heel dat Oost-Europese communisme wel lijkt om te vallen. Hoe kan dat zo? Wat is God aan het doen? Waar is God mee bezig? We begrijpen het niet. Onze menselijke verklaringen schieten tekort. Waarom staat God dit toe? Waarom laat God dat toe? Waarom is het ineens de tijd voor dit en de andere keer zomaar de tijd voor dat? We begrijpen er niets van. Zonder staat hier dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Vers 14. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Daaraan kan men niet toedoen of daaraan kan men niet afdoen. En God doet het. Waarom? Oh, nou, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. En tegelijkertijd, als je het geleerd hebt, beste mensen, dan heb je het antwoord op alle vragen. Geen rationeel antwoord, geen intellectueel antwoord, geen filosofisch antwoord. Dat zijn antwoorden die ons denken bevredigen, zodat we kunnen zeggen, ah, nou hebben we het in een schemaatje, nou snappen we het, nou kunnen we het verklaren. Zoals A plus B is C. Nee. Dit zijn heel andersoortige antwoorden. En dat is zo lastig om dat westerse mensen duidelijk te maken. Want westerse mensen, dat zijn we allemaal, willen intellectuele antwoorden. Ze willen het kunnen snappen. En als ze het niet kunnen begrijpen, dan zeggen ze, zo'n God wil ik niet. Want ik zal u vanavond zeggen, ik zou geen God willen die ik wel kon begrijpen. Een God die zo laag was gekomen dat ik hem kon begrijpen, die is niet interessant meer voor mij, mag ik het even zo zeggen met eerbied. God geeft ons antwoorden niet op dat we het intellectueel op een rijtje krijgen. Zijn antwoord is, ik geef jou geen uitleg waarom sommige mensen die zo hard gewerkt hebben van hun vruchten niet mogen genieten. En waarom andere mensen die helemaal niet zo hard gewerkt hebben van zo ontzettend veel vruchten mogen genieten. En we zullen nog veel andere ongerechtigheden tegenkomen in dit boek die allemaal in dit leven gebeuren. En die allemaal door God toegelaten worden. Totdat we tenslotte zeggen, hoe kan die God ooit een God van liefde zijn? Hoe kan die God ooit almachtig zijn, terwijl die dat allemaal toelaat? En dan zegt die prediker heel nuchter, en ik vertel jullie al die dingen, zegt hij. En het is precies zoals ik het zeg, en jullie weten het allemaal. Jullie hebben het allemaal ervaren, dat het zo in het leven toegaat. En dat we dikwijls van het doen van God geen syllabe begrijpen. En ik vertel jullie dat niet, omdat ik me verbeeld dat ik het jullie wel kan uitleggen. Maar opdat jullie God vrezen. Niet vrezen in de zin van bang zijn voor God. God is geen boeman. Maar vrezen is in heilige eerbied voor zijn naam. Zeggen, hij is God. Hij doet al wat hem baat. We zongen straks in een lied voor achter. Wat ik met andere woorden zou kunnen weergeven. Met de woorden van Romeinen 8 vers 28. Dat voor hen die God lief hebben. Alle dingen meewerken ten goede. Hun die in zijn naam geloven. Daar heb je geloof voor nodig, want dat krijg je verstandelijk nooit op een rijtje. En het is heel goedkoop als iemand iets vreselijks heeft meegemaakt om dan een Romeinen 8 vers 28 te sturen. Van de week hoorde ik een christen die was zo boos over al die mooie bijbelteksten die we aan mensen toesturen die in nood zijn. Wat? Je moest eigenlijk al die mensen een bijbeltekst terugsturen. Want er kan niks zo goedkoop zijn als een bijbeltekst. Terwijl het u goed gaat om dan weer een ander te zeggen, alle mensen die God lief hebben, hun werken alle dingen mede ten goede. Dat kan keihard aankomen, zo is de Bijbel ook niet bedoeld. Laten we dat maar tegen elkaar zeggen als het ons goed gaat. En als het iemand slecht gaat, dan kun je beter doen als de vrienden van Job, althans in het begin van hun verblijf. En dat is een week lang bij iemand zitten zwijgen en meehuilen. Daar heeft hij meer aan dan aan uw mooie Bijbeltekst. Want die Bijbelteksten zijn wel waar, maar je moet ze wel op het goede moment weten te gebruiken. Laten we zelf maar eens leren, in plaats van anderen te beleren. Laten we elk voor onszelf maar eens leren in ons leven, de Heere te vrezen. En te zeggen zoals Eli het zei, dat was eigenlijk een slecht mens. Maar hij geloofde toch in God. Hij zei, hij is de Heere. Hij doet al wat goed is in zijn oog. Niet uit fatalisme, we zijn geen moslims. Niet uit fatalisme, als de wil van Allah is, dan moet het maar. Nee. Want de moslims kennen Allah niet als hun vader in Christus. Wij wel. Wij praten over die God niet zo afstandelijk als die vreemde, onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke God die dondert en bliksemt vanaf de Sinaï. Wij kennen God zoals een kind zijn vader kent. Een kind dat blindelings op zijn vader vertrouwt en zegt, vader doet het wel goed. Op vader kan ik me verleiden. Dat is een vader, kan je van de trap afspringen, dan vangt hij je op. Als je ouder wordt, dan weet je dat dat niet meer kan. Ik hoop dat we nooit zulke oude kinderen worden. Maar dat we kinderlijk zijn in de wetenschap, dat je je aan God kunt toevertrouwen. Ik weet dat dat irritant is, als je niet in die God gelooft. Dat het irritant is om als modern, wel opgevoed, opgeleid, westers, intellectueel, mens te horen te krijgen, dat je je gewoon kinderlijk aan die God moet overgeven. Het is vreselijk irritant, maar ik heb geen andere boodschap. Weet u wat beters? Hebt u een ideologie of een filosofie die u meer geluk brengt, meer bevrediging brengt? Dan moet u eerst wel een paar honderd jaar uitproberen voordat u recht van spreken hebt. Het christendom is al een paar honderd jaar uitgeprobeerd. Het heeft recht van spreken. Want het heeft duizenden mensen die bevrediging gezocht, waar de prediker naar zocht. Omdat die mensen leerden die bevrediging te vinden boven dat wat onder de zon is. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij geeft u gegarandeerd niet elke dag misschien eten en drinken. Dat kan best zijn van niet. En ook misschien niet elke dag gezondheid. Dat kan best zijn van niet. Maar dat zijn allemaal in het licht van de eeuwigheid secundaire dingen. Hij geeft u elke dag de vreugde in hem. En die raakt u nooit kwijt. Daar kan de dood ook niks aan veranderen. Want na de dood wordt het zelfs nog veel beter met die vreugde in hem. Dat geeft hij alleen. We hoeven niet op mijn gezag aan te nemen. Maar u zou het bijvoorbeeld kunnen overwegen om dat eens uit te proberen. U zou het eens kunnen uitproberen. Niet boos worden. Probeer het eens. Probeer het eens met Christus. Ga in hem de man zien die de grootste en de moeilijkste vragen van ons leven heeft opgelost. Want al die dingen waar het in die onderzoekingen, dat komt later ook, ik wil niet te veel vooruitlopen. Maar al die dingen waar het in die onderzoekingen over gaat, die hebben allemaal met dat centrale probleem van de zonde te maken. Die zit ons zo in de weg. En hij is begonnen met dat grootste probleem van alles op te lossen. Door zijn werk aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij afgerekend met het meest radicale probleem dat er bestaat. Radicaal, dat wil letterlijk zeggen, wat aan de wortel van alle andere problemen ligt. Hij is begonnen met dat probleem dat aan de wortel ligt op te lossen. En alle andere oplossingen vloeien uit die fundamentele oplossing voort. Ga het toch eens proberen. Wij zijn hier om vanavond u, nu en straks en de hele avond zolang als we hier zijn, u wegwijs te maken in de schrift naar de persoon van de Heer Jezus Christus toe. En we zouden willen dat die wijzende vinger van de prediker, die zegt zoek het toch niet hier beneden. Dat die wijzende vinger van de prediker, en die wijst naar Christus. Dat u die wijzende vinger gaat zien en dat u in die richting gaat wandelen. En dat u de grootste ontdekking van uw leven gaat doen. Dat u de persoon van de Heer Jezus Christus gaat ontdekken en in uw leven en in uw hart gaat toelaten. Dat zou geweldig zijn. Het kan me niet schelen tot wat voor kerk u dan toetreedt. Nou, kan me wel een beetje schelen. Ik hoop dat u een beetje goed terechtkomt. Maar ik vind het duizendmaal belangrijker dat u de persoon van de Heer Jezus Christus weet te vinden. Want daar komt het werkelijk op aan. Al zou u de mooiste kerk vinden van Leiden. En uw hart is nog steeds zonder Christus. Dan bent u een ongelukkig mens. Volg die wijzende vinger van de prediker. Opdat u God leert vrezen. En in geloof, in kinderlijke overgave. Jegens die God die u dan mag kennen als uw vader in de Heer Jezus Christus. Als u zo uw weg gaat door het leven. Dan gaat u verder kijken dan uw neus lang is. Dan gaat u verder kijken dan wat onder de zon is. Dan gaat u zien, dan gaat u met nieuwe ogen, die krijgt u in uw hart. Verlicht de ogen van uw hart, verlicht door de Heilige Geest. Dan gaat u zien in de eeuwigheid. En dan gaat het hele leven er totaal anders uitzien. Durft u? Durft u die ontdekking te doen? Iedereen die ontdekking gedaan heeft, die zingt met mij mee. En dan gaan we samen aan al degenen die ontdekking in hun leven nog niet hebben gedaan. Door het lied een getuigenis geven. U mag allemaal met me meedoen, want ik kan niet alleen zingen. Iedereen die dat lied kan zingen, die zingt het mee. Lied 69. Wij hebben een machtige heiland, die nimmer de zijne vergeet. Laat ons van zijn goedheid niet zwijgen, opdat het ieder het weet. Ik weet het niet, misschien zijn hier dove mensen bij, die Christus nog niet kennen. Ik bedoel, dove oren in hun hart. Denkt u dan aan het refrein, zorg toch dat ieder het weet. Ik wil niet per se zeggen dat u luid moet zingen, want dove oren in het hart, die worden niet per se met een luide stem beter bereikt. Maar laten we het zingen met een gebed in ons hart. Opdat ieder in deze zaal het weet, wij hebben een machtige heiland. Zorg toch dat ieder het weet. Lied 69, het eerste vers. Heer onze God en Vader, als we het zojuist gezongen hebben, zorg toch dat ieder het weet. Dan kunnen we zo hard zingen als we willen. Maar u moet die harten aanraken van die mensen die het nog niet weten, hier vanavond in deze zaal. U moet het doen en u wilt het ook. Want daarvoor hebt u ervoor gezorgd dat die mensen hier vanavond zouden komen. En daarvoor hebt u ervoor gezorgd dat ze oren hebben gekregen om te luisteren naar het woord. En wilt u nu ook de oren van hun harten openen, opdat ze dat woord tot zich laten doordringen. Opdat ze zich misschien voor het eerst van hun leven gaan zien in uw licht. Dat ze zichzelf gaan zien zoals u ze ziet. Als hopeloze, kleine, zwakke, nietige, verloren mensenkinderen. Die afhankelijk zijn van uw genade die u hebt geopenbaard in de Heer Jezus. Die voor zulke arme verloren mensen, kinderen, zijn leven heeft gegeven. Opdat wij het ware leven zouden leren vinden. Heere God, raak die mensen aan vanavond in deze zaal. Maar wilt u ons allemaal aanraken? Want we moeten het vanavond voor u erkennen dat we allemaal zo verschrikkelijk vastzitten aan dat wat onder de zon is. En we zijn zo dikwijls bezig ons af te beulen voor allerlei dingen die met de eeuwigheid, met u, niets te maken hebben. Helpt u ons toch allemaal om verlichte ogen van ons hart te hebben. Ogen die werkelijk open zijn voor de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. De dingen van u. Leer ons toch gelovig, kinderlijk gelovig, onszelf aan u toe te vertrouwen. Hoe uw tijden ook mogen zijn. Hoe vreemd en onverwacht en onbegrijpelijk uw tijden ook mogen zijn. Leer ons ze uit uw hand te aanvaarden. Uw bestel is ondergrondelijk, maar we geloven dat uw bestel wijs, volmaakt, wijs en goed is. En dat u bezig bent door heel uw onbegrijpelijk doen heen uw einddoel te bereiken. En dat kennen we, dat heerlijk einddoel. In de verheerlijking van Christus, die de zin en het doel en de vervulling van de geschiedenis is. Wij danken u, Heere, onze God en Vader, voor uw woord. Wil het zegenen voor ieder van ons. Wees met ons, bewaar ons, leid ons in heel ons leven. Geef ons uw genade, opdat wij mogen zijn tot eer en grootmaking van uw heerlijke naam. Amen.